U allen heel hartelijk welkom op deze hervormingsbijeenkomst, overavond op deze zaterdagavond. Bijzonder woord van welkom aan broederstudent Kroon, u hoeft vanavond de meditatie te verzorgen zo dadelijk. Fijn dat u vanavond in ons midden bent. Ook een woord van welkom aan het Marcor Jubilate Deo, onder leiding van de heer R. van Middendorp en ook de heer R.J. Gerritsen aan het orgel. Ook alle luisteraars thuis, hoop met elkaar op een goede en een gezegende avond. Ik wil voorstellen bij de opening van deze avond eerst te zingen van Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, daarvan zingen wij vers 4. Zullen we de opening lezen van Efeze 2, versen 1 tot en met 10. Ik lees u Efeze 2, versen 1 tot en met 10. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat het zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijnde genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roeme. Want we zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover het Bijbelgedeelte. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 51, daarvan de versen 1 en 3. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, en ook vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. De versen 1 en 3 van Psalm 51.
Vanavond hopen we met u een ogenblik na te denken over soli gratia, alleen genade. Als er één hiervan doordrongen was, dan is het de apostel Paulus wel geweest. En vandaar ook dat we gevraagd hebben om uit Efeze 2 dat stukje voor te lezen. De apostel Paulus. Hij noemt zichzelf een apostel van Jezus Christus. Wat is dat een onbevattelijk wonder voor Paulus geweest. Dat had hij nooit kunnen denken. Een vervolger van de gemeente van Christus. En hoe hij door de wil Gods nu een apostel van Jezus Christus is geworden. En omwille van het heilig evangelie, nu hij deze brief geschreven heeft aan Efeze, een gezant is geworden in een keten. Maar de liefde brandt in zijn hart aan de gemeenteleden van Efeze. En hij schreef deze brief. De aanhef in deze brief is aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus. Hoort u het onderscheid wat de apostel maakt? De heiligen en de gelovigen in Christus Jezus. Ja, waarom dat onderscheid? Wel, ook toen was het al nodig om te reformeren. Al zo kort na het stichten van die gemeente. Er waren namelijk Joden. Joden die meenden heilig te zijn. Door het onderhouden van de uiterlijke ceremonieën. Maar, zegt Paulus, en dat gaat hij aanwijzen in deze brief, niet geheiligd in Christus. Niet levend gemaakt door Gods geest. En hij heeft deze brief geschreven met als doel om de gelovigen in Christus te versterken. Degene die hem in waarheid hebben aangenomen. Maar ook, en daarom is het hoogst actueel, om te waarschuwen tegen hen die de genade van Jezus Christus tekort doen. Kan dat dan? Ja. Hoe deden ze dat? Nou, heel eenvoudig. Door de genade en door de werken met elkaar te vermengen. En laten we heel duidelijk zijn. Al zou er maar 1% van u bij moeten. Bij de genade van Christus. Dan is hij geen volkomen zaligmaker. En aanwezigen zoals dat we hier vanavond in de kerk zijn. We zien, het was al in de dagen van de apostel Paulus. Het was in de dagen van de reformatoren. Maar er is nog niks veranderd. Het is nog altijd zo. Deze brief is hoogst actueel. De vaderen in Dordt hebben er ook veel uit geciteerd, uit deze brief. Ja, als wij nu onze oor te luisteren leggen, wat horen we dan? Nou, de mens is doodziek. U bent allemaal gebeten door de slang. Allemaal. En wat u nu moet doen? Nou, heel eenvoudig, u moet op dat kruis zien. Want God beveelt en eist echt niet iets wat u niet kunt. Dus u moet het gewoon geloven. U moet het gewoon aannemen. En als je het niet doet, ja, dan ga je om eigen schuld verloren. En Christus staat op u te wachten. Christus, hij wordt u aangeboden. En u moet het gewoon aannemen. Dat klinkt aannemelijk, toch? Ja, want we lezen in Gods woord, want God heeft de wereld al zo lief gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Mijn gemeente, klopt het? Klopt het dat de mens ziek is? Klopt het dat de mens kan geloven? Waar kunnen wij alle antwoorden vinden? Nou, heel eenvoudig. Wat hebben de reformatoren gedaan? Wat deden de reformatoren? Wat moeten wij doen? Wat kunnen we van hen leren? We moeten terug naar de schrift. Niet ons verstand, niet ons gevoel, niet wat een ander zegt, maar wat staat er in de schrift? Sola scriptura is ook een van de sola's van de reformatoren. En Gods woord was voor die mannen het einde van alle tegenspraak. Hier staat het en dan bogen ze eronder. Waarom? Wie heeft dat woord van God gegeven? Gods geest. Gods geest is de auteur van de schrift. Dat is geen mensengeschrift. Dit is van God gegeven. Door God geïnspireerd. En ik hoop dat u de genade mag krijgen om eronder te buigen. Maar om Gods woord recht te verstaan, hebben wij de verlichting van Gods geest nodig. En laten we heel duidelijk zijn, Gods woord kan zichzelf niet tegenspreken. Dat is onmogelijk, want God is volmaakt. En het is waar, hij heeft ons niet een gemakkelijk boek gegeven. Dus het kost wel moeite en inspanning. En bovenal, nogmaals, de verlichting van Gods geest. Maar we even terugkomen. Is de mens doodziek? Is de mens nou doodziek? Dat is een terugkerende dwaling. Wat leert Gods woord? Het is u vanavond voorgelezen. En als er één wist waar hij het over had, dan was het de apostel Paulus wel. Wat zegt hij? En u, daar gij dood waart. En wat voor dood wordt hier bedoeld? Nou, hij duidt hier met name op de geestelijke dood. Waardoor? Door de misdaden en door de zonde. Het moedwillig overtreden van Gods wet. En wie? Alleen die Grieken? Nee, ook die Joden, wij allen. Sterker nog, hij betrekt zichzelf erbij. Wij zijn allemaal misdadigers tegen de allerhoogste majesteit Gods. En daarom hebben wij onszelf die drievoudige dood waardig gemaakt. Ja, dat is aangrijpend, gemeente. En ik weet, dat is geen boodschap die aangenaam is voor ons vlees. Dat weet ik. Maar het is wel een eerlijke boodschap. En wij hebben onszelf beroofd, lezen wij ook in de catechismus, van alle geestelijke gaven. Alle geestelijke gaven. Want wat was nou het doel van uw en aan mijn leven? Ons doel is om tot Gods eer te leven. En om wie draait het in uw en in jouw leven? Gaat het nou om God in je leven? Of moet u heel eerlijk zeggen, nee. Ik sta nog zelf centraal in mijn leven. Ik heb mijzelf liever dan God. Dan beantwoord u, dan beantwoord jij niet aan het doel. Gemeente, wij hebben dat werkverbond wat God met Adam heeft opgericht onherstelbaar verbroken. Maar die eis die hoort bij dat werkverbond, dat is niet verbroken. God eist nog altijd dat wil terug waarmee hij u en mij geschapen heeft. En hij eist volkomen betaling voor alle zonden. Bent u daar al aan ontdekt? Die aangrijpende werkelijkheid, dat wij in de waarheid geneigd zijn om God en om onze naaste te haten. deze man wel. En hij schrijft het heel eerlijk. Hij mocht weten van een eertijds. En hij achtte zichzelf echt niet beter dan al die anderen. Nee, wij allen, zegt hij. Ja, maar Paulus, hoe kun je dat nou zeggen? Je bent toch ten achtste dagen besneden. Je bent toch een kind van het verbond. Of wij zouden zeggen, je bent toch gedoopt. Hoe kun je dat nou zeggen? Nou, Paulus, hij zegt, heel eerlijk, schrijft hij over zijn eertijds. En wat zegt hij daarover? Hij zegt, eertijds ik, maar ook u, Efeziërs, wandelde naar de eeuw deze wereld. U in Efeze onder de afgodendienst, maar ik als een vrome farizeeër, menende met mijn eigen gerechtigheden voor God behagelijk te kunnen zijn. En ik was blind, ja, wandelende naar de overste van de macht der lucht. Hij bedoelt hier, ik was onder de heerschappij van de Satan. En de Satan, die nam mij mee waarheen hij wilde. Hij hield mij blind. En bedenk het, gemeente. Het maakt de Satan niet uit. Of u nou midden in de wereld leeft, of dat u een gerust leven in de kerk leidt, of uiterst godsdienstig bent. Maar van nature verkeren wij alle onder de heerschappij van de Satan. Wij alle leven, zegt Paulus, in de begeerlijkheden onze vleeses en doende de wil des vleeses en der gedachten. Door de misdaden en de zonde. En ik denk dat ik met een bevend hart heb opgeschreven. En dat is ook wat we zojuist hebben gezongen met elkaar. Hij zegt, wij zijn van nature allemaal kinderen des storens geworden. Ook ik. Ja, als besnedene. Ook u, ook ik. Als gedoopt. Wij zijn van nature alle kinderen des storens. Dat is door geboorte. Dat is door afstamming. Want ons verbondshoofd is Adam. En niet Abraham. En dat heeft ons de Heer Jezus zelf geleerd. Hij heeft gezegd, gij zijt uit de vaderen de duivel. U aart naar de duivel. En wie zal een reine geven uit een onreine? Dat is toch niet even. Wat aangrijpend, gemeente. En David, hij wist het. Ik ben al een kind des torens van het uur van mijn ontvangenis af. Zo nameloos diep. En wat dan zo mooi is, als je dan de verklaring van Calvijn hierop naslaat bij dit tekstgedeelte. Weet u wat hij dan zegt? Want het is natuurlijk inkzwart. Er is van u en mij geen goed meer te wachten. Hij zegt maar tegen die inkzwarte achtergrond. Daar gaat de parel van Gods barmhartigheid schitteren. Ja, van onze kant een punt. Van onze kant voor eeuwig verloren. En mag ik vragen, zijn er vanavond die daar iets van mogen kennen? Die erachter zijn gekomen dat er in hun, dat is in hun vlees, geen goed woont. Gemeente, misschien hebt u er al alles aan gedaan om met God in het reine te komen. Maar het is op niets uitgelopen. En dat u die smartelijke les hebt mogen leren, dat is uit u, uit uw vlees, geen goed werk meer, wat strekt tot de eer van God in der eeuwigheid. En waar u dan geen weg meer ziet, dan is er een weg bij God vandaan, om dat nare verderf te ontkomen. Want dan mag Gods knecht omhoog wijzen. Ja, Dan mag hij omhoog wijzen. En wat zal zijn hart opgesprongen zijn van vreugde. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Hoort u het? Hoort u het? U die God zoekt in al uw ziels verdriet. God is rijk in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Maar hoe kan dat? Dat is toch onbevattelijk? Dat is hij al reeds van de eeuwigheid. Van eeuwigheid is hij barmhartig. En is hij vol van liefde. En over wie? Nou, zegt Paulus, over al degenen die hij lief heeft gehad van eeuwigheid. Ja, dit is een eeuwige liefde. En dan wijst hij ook op dat ondoorgrondelijk vaste besluit. God heeft uit het ganse menselijk geslacht onvoorwaardelijk verkozen vanwege de rijkdom zijner barmhartigheid en door zijn grote liefde. Maar ziende op de totale verdorvenheid van het menselijk geslacht, daar heeft de vraag geklonken, hoe zal ik hen als rechtvaardig God hen onder de kinderen zetten en geef het gewenste land? En toen heeft daar geklonken, uit de mond van de Zoon, zie ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet, die u de sterveling zet, die draag ik in het midden mijns ingewands. O, wat een onbevattelijk wonder. De Vader en de Zoon, die hebben dat genadeverbond opgericht. En waardoor, wat kan er daardoor gaan gebeuren? Daardoor kan het welbehagen des Vaders door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. En wat nou Paulus leert in Efeze 2, is dat God volvoert zijn raad in de tijd. Want de kennis dat zo is, dat moet toegepast worden in ons hart. En dat wist Paulus ook. En hij kon er ook niet bij. Hij zegt, God, die heeft mij lief gehad. Wanneer, Paulus? Nou, ook toen ik dood was. Door de misdaden. Kunt u dat begrijpen? Paulus niet. En daarom, het is ook een wonder, gemeente. Christus, hij is gestorven toen wij nog vijanden waren. Kinderen des Heren. En hij heeft ons levend gemaakt. Wat is dat een wonder, als u dat mag zeggen. Mag u weten van een eertijds? Mag u dat weten? En de een die mag dat heel zeker weten. En de ander, die staat nog aan het begin, als ik het zo mag zeggen. Maar dat er een wonder is gebeurd in uw leven. Dat het anders is geworden. En als u dat mist, smeek dan of de Heer het wil werken. Gemeente, weet u wat mij zo opviel? Hier wijst Paulus op de soli gratia. Dat onwederstandelijk zaligmakende genadewerk Gods door Christus. Soli gratia, dat is niet los van Christus te verkrijgen. Dat is verbonden aan Christus. En alleen in Christus kan hij de zondaar genadig zijn. En dan is het nodig dat wij ook levend gemaakt zijn met Christus. Opdat hij, zegt Paulus, zou betonen in de toekomende eeuwen de rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Solus Christus. Ook een van de 5 sola's. Alleen Christus. Begrijpt u nu? En jij? Waarom de Heilige Geest op dat eertijds wijst? Want dat is nodig. Niet voor het eerst, maar ook steeds opnieuw. Dat eertijds, waar heeft de Heer u nou vandaan gehaald, kinderen des Heren? Heeft u daar iets aan kunnen toedoen? Kan een dode iets doen? Heeft die levend gemaakte misdadiger iets gedaan? Soli gratia, alleen genade, want, zegt Paulus, want, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. Zie je wel? Dus toch, Paulus zegt het zelf, door het geloof zalig geworden. Dat is toch de eis van God, om te geloven? Sola fide, is toch ook een van de 5 sola's van de reformatie? Alleen door het geloof? Dus het kan toch wel? Wat zegt Gods woord? Wat zegt Paulus erachteraan? Hij zegt het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Wat vandaag de dag gebeurt, is dat van het geloof een nieuwe wet wordt gemaakt. Dat we dat moeten doen. Nee, geloof is een zelfstandig naamwoord. Geen werkwoord. En dat geloof, dat is een gave God. Dat is wat Paulus hier wijst. En van waar is zulk een geloof? Weten jullie het antwoord, jonge vrienden? Van waar is dat waarzaligmakende geloof? Weet u het antwoord? Dat is belangrijk. Dat is vandaag van groot belang om te weten wat zegt de schrift daarvan. Van waar is zulk een geloof? Wat leert Gods woord? Het is Gods gave. En het wordt door de wedergeboorte, in de wedergeboorte door de Heilige Geest gewerkt. En wat gebruikt de Heilige Geest? De genademiddelen. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer, mijn hemelse Vader, de Heilige Geest, die daarom bidden. We moeten op de knieën. En we moeten zonder ophouden God daarom bidden. Niet als een rechthebbend mens, want we hebben geen rechten meer, maar als een arme, verloren zondaar. En ja, de verkondiging des evangelies, dat is ook een krachtig middel in de hand Gods, waardoor velen worden geroepen. Velen. Maar wordt iedereen zalig door de prediking? Is God nou afhankelijk van de geloofstaat van een mens? Velen zeggen ja. Calvijn zegt nee. Want door de prediking worden velen uitwendig geroepen. En dat is een groot voorrecht. Zelfs zo'n groot voorrecht dat Calvijn het de eerste verkiezing noemt. Het is een groot voorrecht om te mogen horen waar u vandaan komt. En wat er op weg en reis naar de eeuwigheid gebeuren moet. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. We moeten wederom geboren worden. En dat mogen wij horen. En dat wil de Heere nog altijd werken. In de weg van het gebed. En de Heere, hij zendt goedertierenlijk zijn predikers. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Daar is de Heere vrij in. De Heere is soeverein. Hij hoeft aan u en aan mij geen verantwoording af te leggen. Waarom hij wel u zijn woord laat horen, maar uw buurman en uw buurvrouw misschien niet. Die horen daar nooit van. Laat staan al die anderen. Wat een groot wonder. Maar nodig is dat we ons reformeren. Door de werking van Gods geest. En dan nodig is dus die bijzondere verkiezing. Ben je er werkzaam mee? Of schop je er tegen? Dat zeg ik misschien niet goed, maar misschien denk je wel van ja, als ik uitverkoren ben, dan komt het allemaal wel goed. Maar als ik niet uitverkoren ben, heeft het geen zin. Ben je er zo werkzaam mee? Het kan alleen door de genade Gods. Vraagt u erom? Of dat de Heere genadiglijk ook naar u, naar jou, zou willen omzien? Of hij ook u met Christus wil opwekken? Of hij zijn genade zou willen geven? Wij mogen die verkiezingsleer niet misbruiken. Dat heeft Calvijn daarom niet gegeven. Het moet juist werkzaam doen laten zijn. En velen verbergen zich achter hun onmacht. Dan zeggen ze, ik kan er ook niks aan doen. Maar gemeente, dat is onwil. Straks dan zult u te horen krijgen, als u daarin blijft volharden, u hebt niet gewild. U hebt niet geworsteld aan mijn genadetroon. Want wat heeft Calvijn u gezegd over de verkiezing? Want sommigen die vroegen, waarom leert u dat nou, Calvijn? Waarom leert u dat nou? En waarom doet u dat zo laat? Want het komt pas in zijn derde boek. Het is pastoraal bedoeld. Het is een troostleer. Hij heeft gezegd, het is in de allereerste plaats waarom ik over de verkiezing spreek. Het is in de allereerste plaats. Want wat is ook een van de soli? Sola's? Een van de sola's is soli deo gloria. Alleen God de eer. Het is dus tot de ere Gods. En dan wil ik een gedeelte citeren. Calvijn heeft gezegd, al het goede dat wij hebben, dat komt van de genade van God. Hoor je het? Soli gratia. Om dus alle lof en eer aan God toe te brengen. Soli deo gloria. Gelijk het duidelijk is dat wij hem tot verschuldigd zijn. En wat zegt Calvijn in de tweede plaats? Hij zegt die onvoorwaardelijke verkiezing Gods. Dat is tot verootmoediging, gemeente. Is tot verootmoediging. Want zonder dat er enige rekening gehouden is met onze waardigheid. En zonder dat er enige verdienste van werken in rekening komt, waaraan geen andere vergelding verschuldigd is dan eeuwige beschaming. Ja, daarom kan het vanavond voor de allergrootste zondaar. Echt waar. Ik zal het nog een keer oplezen. Het is zonder dat er enige rekening gehouden is met onze waardigheid. En ook niet vanwege uw werken. Soli gratia. Het is tot verootmoediging. En ten derde, het is tot troost voor Gods kinderen in het strijdperk in dit leven. Want waaruit de ware vrede en rust van ons geweten volgen, verstaan wij dat de weldaden ons uit loutere milddadigheid en barmhartigheid des Heren voortkomen. Hoort u het? Het komt bij de Heren vandaan. Het is tot troost. En we mogen het niet misbruiken, want het zal eeuwig tegen ons getuigen. Maar laten we er werkzaam mee zijn, of hij ook genadiglijk naar ons wil omzien. En wat zijn nou de gevolgen voor degene die met Christus zijn levend gemaakt? Wat leert Gods woord? Vers 10, want wij zijn zijn maaksel. Zijn maaksel zijn wij. Geschapen in Christus Jezus. Waarom? Om met de levende zonde? Nee, natuurlijk niet, zegt Calvijn. Of zegt Paulus. Nee, natuurlijk niet. Wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Hoort u het? Geschapen tot goede werken. Dus toch verdienstelijkheid? Nee, zegt Paulus. Welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus God heeft niet iets gedaan, maar God heeft alles gedaan. En wat bent u gelukkig als u in die genade Gods mag delen. Soli gratia. En wat is nou het doel? Waar loopt dat alles op uit? We hebben het al genoemd. Op de ere God. Soli Deo Gloria. Door zijn genade. Wat mij zo opviel, is dat al die 5 sola's zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Onlosmakelijk. En ze zijn gefundeerd op Gods woord. En daarom, wat is het nodig dat we ons blijven verdiepen in de reformatie? En wat is nou de troost voor Gods kind? En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Wat een toekomst. Dan heb je een God voor deze tijd. Wat er dan ook gebeurt. Wat er nog op ons af gaat komen, we weten het niet. Maar dan heb je toekomst. Mede opgewekt met Christus. En mede gezet in de hemel. Om daar te mogen zijn waar Christus is. Met zijn verheerlijk lichaam. Om eeuwig te mogen gaan zingen. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Het ligt vast buiten hem. Ja. Wat kan dat bestreden worden? Dan zijn ze bang dat ze alles nog kwijtraken. Maar het ligt vast buiten hen, vertrouwende dit zelf. Schrijft Paulus elders in een andere brief. Vertrouwende dit zelf, dat hij, die in u dat goede werk begonnen is, hij zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Ja, er is geen afval der heiligen. Wat hij begonnen is, voleindt hij. Ja, gemeente, wat hebben we vanavond beluisterd? Wat hebben we vanavond beluisterd? Dat wij ook vandaag moeten reformeren. En dat wij ook als uit één mond moeten spreken. Die 5 sola's moeten we niet losmaken. Het is gefundeerd op de schrift. Wij moeten terug naar de schrift. En wij moeten weten, waar staat het? Waar staat het? Ik hoop dat u zo uw Bijbel mag gebruiken. Want Paulus, Calvijn en al die reformatoren, die streden voor de ere Gods. En dat deden ze niet voor zichzelf. Nee, ze deden dat in navolging van hun zaligmaker. En daar wil ik mee besluiten. Christus, hij is bewogen. Het staat in Johannes 12. Dan ziet Christus die beker gevuld met de toren Gods op zich afkomen. En dan gaat hij bidden. Dan gaat hij bidden, Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Vader, ik ben gekomen om als borg, om als middelaar, ja, door de dood uw heilig recht te verhogen. En toen heeft de Vader geantwoord, en ik heb hem verheerlijkt. Mijn naam die zo heilig is. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Want als uw ziel, mijn zoon, zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal uw zaad zien. Het is niet te vergeefs. En we hebben gezegd, het is groot om te weten dat er genade te verkrijgen is. Maar mag ik dan vragen, is dat zoenbloed? Van dat schuldoffer, is dat zonbloed al aan de post van uw hart? Want alleen dan zal de verderfengel voorbij gaan, als hij bloed zal zien. Ja, solus Christus, alleen Christus, er is geen ander middel. Niet iets uiten van uzelf. Misschien bent u wel moedeloos. Maar gemeente, u hoeft niet moedeloos te zijn. Want de oogst van dat zaad waarover Jesaja geprofeteerd heeft, dat is nog niet binnen. En daarom is de wereld er nog. Waarom? Maar ja, wat zal straks ons deel zijn? Want het is van tweeën één. Of we zullen als kaf vergaan door dat onuitblusselijk vuur. En ik hoop dat u de ernst van het leven, dat u dat mag beseffen. Dat wij straks rekenschap moeten afleggen van wat we gedaan hebben. En wat is het dan erg om de weg geweten te hebben, maar niet te hebben bewandeld. Of, en dat is nog te verkrijgen, soli gratia, of mag u straks binnengedragen worden in zijn hemelse heerlijkheid. Dat kan alleen door genade. Dat zij zo. We gaan nu het programma verder vervolgen door met elkaar te zingen. Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, dien grote God die wonderen deed. En wat er verder volgt. gaan met elkaar nog zingen. Indien mogelijk staande een vaste burcht, vers 1 en 4.
Voor uw komst en wel thuis.